De prediking, geliefde gemeente, is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 11. En ik lees u daar nog eens uit voor het laatste, dat is het 30ste vers. Handelingen 11, vers 30, daar spreekt het woord van de Heere aldus, het welk zij ook deden, en zonden het tot de ouderlingen, door de hand van Barnabas en Saulus. Een deel van velen, wij letten vanavond op liefdegemeenschap. U zult wel bedacht hebben dat we verleden week niet helemaal aan het einde van het toen gelezen schriftgedeelte gekomen zijn. Dat liep van vers 19 tot en met vers 26. We hebben toen gelet op de hand des Heren, hoe daar in Antiochië het werk van de verkondiging gezegend werd. De hand des Heren was met hen die verstrooiden, die daar ook tot de Grieken, niet de Grieks sprekende Joden, maar zo zonder meer tot de stadsbevolking zijn gaan spreken en dat een groot getal geloofde en zich bekeerde tot de Heren. Dat is dus in zekere zin een doorbraak, waarbij wij merken dat wat er met Petrus gebeurd is, dat was als het ware een begin, maar het was niet een op zichzelf staand feit dat een keer de Heere een godvrezende heiden trekt bij zijn koninkrijk. Nee. Je zou eerder kunnen spreken, het was een begin, een doorbraak naar een veel bredere verkondiging van het evangelie onder de heidenen. En dat merken wij, hebben we verleden week ook gemerkt, aan dat stukje over de uitbreiding van de gemeente in Antiochië. En we hebben gehoord, de geruchten drongen door. Ik neem de draad toch even op. Ik zal die paar versen die we nog niet hebben genoemd nog even erbij betrekken. Het gaat nu toch over Antiochië, dus dat kan wel. We hebben gehoord, het gerucht kwam in de gemeente te Jeruzalem. En ze zenden Barnabas uit dat hij het land doorging tot Antiochië toe. Hij gaat al die kleine gemeentjes die er in die landstreek op zijn weg liggen, bezoekt hij, neem ik aan, om eindelijk in Antiochië, waar ze de geruchten van hebben gehoord, aan te komen. Het is heel belangrijk, ik wil dat nog een keer beklemtonen, want je merkt dat zich naast de moederkerk in Jeruzalem, dat zich op dit moment een ander centrum ontwikkelt van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Het lijkt, ik weet wel, Jeruzalem zal in de handelingen steeds terugkeren voorlopig. Hoewel, het zal ook meer naar de achtergrond verdwijnen. Er komt straks nog een apostelvergadering in Jeruzalem. En Paulus is daar ook wel eens geweest. Maar toch, je kan merken dat dat zware accent dat op Jeruzalem rusten, dat dat langzaam verandert. En dat eigenlijk hier al, in Antiochië, een kerk zich door de kracht en de werking van de Heilige Geest ontwikkelt, van waaruit straks het evangelie over de toenmaals bekende wereld verspreid zal worden. Niet vanuit Jeruzalem, maar echt vanuit Antiochië. Daar zullen straks Paulus en Barnabas worden afgezonderd tot het werk waartoe ze van 's Heren wegen geroepen zijn. Voel je daarin ook aan dat die geweldige betekenis, die centrale plaats van Jeruzalem, waar de wet van zou uitgaan, waar de apostelen op de Pinksterdag en daarna het evangelie hebben verkondigd onder hun volksgenoten. Dat Jeruzalem, die moederkerk, toch uiteindelijk niet als de zendende kerk in het middelpunt blijft staan, maar dat straks dat Antiochië de derde stad in het Romeinse Rijk qua grootte en betekenis, ook wel misschien de slechtste stad van het Romeinse Rijk, dat daar juist vanuit die gemeente die door de Heer is samengeroepen, uit Joden en heidenen, maar in Antiochië toch sterk het karakter gaat dragen van een gemeente uit de heidenen, dat de Heer daar dat heerlijke werk als het ware voortzet en van daaruit voortstuurt over de gehele wereld. Daar in dat heidenland, in dat Syrië. Wat is dat opmerkelijk? Ik denk dat daar een verband mag zijn met die oude profetieën waarover, waarin Egypte als het ware en Assyrië genoemd worden met in het midden Israël, maar waarin Israël erbij genoemd wordt. Het neemt ook een plaats in, maar niet meer, je zou zeggen, dat nationale idee van Jeruzalem. Dat is het. Je merkt dat de Heer je de klemtonen al gaat verleggen. Ik denk dat dat ook in de zending van nu een wenk mag zijn. Dat de kerken in de wereld, op de zendingsterreinen, niet zo afhankelijk behoren te zijn, bijvoorbeeld van de zendingskerken in Nederland of in Engeland of in Duitsland. Dat het allemaal naar Gods wil brandhaarden worden, ook die nieuwe gemeente. Want ik weet wel, het staat er niet zo best bij als je Europa in het geheel zo even voor ogen stelt wat het christelijk geloof betreft. Maar er zijn vele plaatsen op deze wereld waar het werk toch doorgaat. Waar de Heilige Geest weer met zulke kracht bezig is. Dat er elke dag nog mensen tot het geloof worden gebracht. Maar dat horen dan eigenlijk niet een soort koloniën te zijn of nederzettingen, bijvoorbeeld van Nederland of van Duitsland of van Engeland, want dat merk je hier uit. Hè? De Heer die wil die gemeente niet vastbrengen, vastzetten op Jeruzalem, maar nu komt Antiochië zo duidelijk naar voren als een gemeente waar de Heilige Geest in zonderheid zijn toevergaderend werk gaat verrichten. Het is ook typisch, heb ik gezegd, ze zenden Barnabas uit. Niet een van de apostelen, maar Barnabas. En daar komt hij, en ik heb verleden week al iets gezegd, wat een groot dat is dat je de genade ook kan zien. Je kan de genade zien in de praktijk van het leven. De genade wordt zichtbaar als het goed is. Als het werkzaam is in het hart. Ondanks alles waarvan wij moeten zeggen dat we tot aan onze laatste snik toe zondaars blijven. Dat is waar. En dat we altijd leren instemmen: als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Maar het neemt niet weg dat de genade zichtbaar wordt. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht. Is Paulus zelf daar niet een duidelijk voorbeeld van? Hij werd toch in plaats van vervolger, een vijand, werd hij tot een vriend gemaakt. Tot een boeteling. Tot iemand die vraagt: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zo geloof ik zeker. En ik weet het ook uit de praktijk van het leven. Het mag bij de een sterker naar voren komen. Want het is niet een verdienste, het is niet de grond der zaligheid, daar gaat het niet om. Het kan bij de een sterker naar voren komen als bij de ander. Je hebt voorbeelden in de genade en je hebt toonbeelden van de genade. Maar toch, het wordt iets zichtbaar. Ik bedoel dit, als de duivel alleen maar vrij spel heeft. En ons eigen ik alleen maar de doorslag geeft in het leven. In het gezin, in het huwelijk, in de maatschappij, noem maar op. En er is niet die inwerking van de Heilige Geest. Daar zie je geen genade. Maar dan mag je je ook afvragen, is er wel genade? Wie is er nou de baas? Nogmaals, je ziet er het hele woord van God getekend dat Gods kinderen zondaren zijn. Je hoort ze klagen, wenen, schreeuwen voor God. Maar dat je ze dan ook hoort klagen. Iemand kan wel zeggen, die David, nou dat was ook zo'n beste niet. Maar dan zou je moeten vragen. Joh, er staat, hij was een man naar Gods hart. Er staat, hij wandelde in oprechtheid, hij wandelde in de vreze des Heeren, behalve in de zaak van Uria de Hetiet. Daar ging hij verkeerd. Goddeloos. Maar, je zou kunnen vragen, heb jij nou ook gezongen? Jij die achter David weg wil kruipen. Gena, o God, gena. Want dat is Gods werk. Dat is de genade die aan hem bewezen wordt. Anders kun je wel wat zeggen. En zeggen, ja, die David, om je eigen kwaad te dekken, dat die was ook niet zo volmaakt en die hebben ook een andere vrouw en een man vermoord, enzovoort, enzovoort, ja. Maar kun jij aan David tippen, wat zijn wandel betreft in de vreze des Heeren? En wat zijn afwijking betreft, heb ik dan ook geleerd, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans meelaats, zal rein zijn en genezen. Als dat er niet bij is, nou dan zit je op een heel verkeerd slecht spoor. Om dan te zeggen, ja die David, oh, dat we dat toch blijven mogen zien, hè? De genade. Die kan tussen vader en moeder werkzaam zijn. Jongen en meisje. Ouders, kinderen. In de gemeente. Dat er iets van de genade zichtbaar wordt. Je zou zeggen, anders blijft er ook niks van over. Hè? Zeker niet van de kerk. Want dan gaat het er bovenop. En dan is er nooit geen, nog niet voor zo'n stukje plaats voor de een de ander uitnemender achter dan zichzelf. Dat moet je bij, dat is niet bij ons. Nou mag ik blij zijn als ik of u een koppig doorzettend mens, als we toch een klein beetje opzij gedrongen worden door de genade, om ons hoofd er eens een keer onder te buigen. Mag je blij mee zijn. Maar als dat er nou niet is, dat echt die mens als mensen, als Adamskind, als die nou regeert, dan is er geen sprake meer van elkaar op te vangen. Dan kunnen we nergens op terugkomen in de interne en de intieme verhoudingen niet. Tussen mens kun je nergens op terugkomen, je kunt je hoofd niet buigen. Er is dan ook nooit een nieuw begin. Eigenlijk is er geen bekering. Alles schuddert maar door. Tot de volgende ontlading. Tot de volgende ruzie. Tot de volgende scheldpartij. Maar het is niet. Kijk, en dat is nou waar nou de genade te zien is. Daar kun je dat ook zien. Dan ga je het zien. Misschien wel aan de gezichten. Die op een gegeven moment toch weer eens anders kijken. Aan de ogen waar toch weer een andere blik in komt. En dat is de geest van de Heer Jezus Christus. Die hebben wij zo nodig. Dan mogen we de Heer altijd zo om vragen. Waarom? Wel, anders gaat alles eraan. Echt waar. Dan hou het niet uit. Dan krijg je zo'n innerlijke tegenstelling en verdeeldheid en ruzie. En allerlei toestanden. Dat de een zegt, bekijk het maar. En de ander die draait zijn hoofd om als die een ander ziet. Dan krijg je die rare dingen. Hij zegt niks, ik zeg ook niks. Maar dat is de genade niet. De genade is ook niet met een schimpscheut. Wat verbeel je eigenlijk wel om niks terug te zeggen? Of ik heb nou al zo al lang wat gezegd en ik krijg geen antwoord. Dat is hoogmoed. Maar er is zo'n weg die uitnemender is, die gedragen wordt door iets anders in de zin van, die ontwapenend werkt, zoals de liefde zo vaak ontwapenend mag werken. Hè, als die zegt, ah joh, scheelt er iets aan, is er iets? En als iemand dan zegt, nou, nee, er is niks. Oh, nee. Nou ja, dan praten we nergens over. Dat is vaak wel genoeg. Vaak wel genoeg om ons ergens op te attenderen. Zodat er niet is, dat is heel naar. Ik weet wel, je hebt mensen met een uitgesproken, moeilijk karakter. Waar je er niet zoveel van zal zien. Maar toch, al is het in uw ogen misschien veel te weinig, de genade zal er toch aan slijpen en hakken. Al komt het, kijk, als iemand die nooit ergens op terug kan komen, omdat hij de woorden niet kan vinden of uitspreken, hè, om zijn schuld te bekennen. Dan moet je ook een beetje genoegen leren nemen met als die opeens met een grote bos bloemen voor je neus staat en misschien heel voorzichtig de andere kant uitkijkt omdat hij bijna een traantje schrijft. Dan moet je ook zeggen ja. Dan moet je ook niet op je punten blijven staan en zeggen ja, maar je hebt niks gezegd. Je moet dit, je moet dat. Je moet rekening houden met het feit wat een arme, ongelukkige mensen wij van nature allemaal geworden zijn. Dan moet je niet onderste uit de kan vragen. Dan gaat het of dat die geest, die gezindheid van de Heere Jezus Christus ergens iets openbaar mag komen. En dan zal een gulle man, die zal bij wijze van spreken zo, bij het minste of geringste een tientje uit zijn zak geven. Hè, maar die gierige vrek, misschien is het wel heel probleem voor hem om een paar keer een gulden of vijf gulden te geven, ik noem maar wat. Maar dat doet dan de genade. Want als dat aan hem lag, dan zag hij niks. Voel je? Daar is nou de wijsheid voor nodig, om het ook te leren zien. Ik heb in de loop der jaren, dat mag ik nou wel even zeggen, omdat de Bijbellezing zie ik ook echt een beetje als een iets zeer praktikaals, op de praktijk gericht. Dat is alle prediking uiteraard, maar de Bijbellezing in zonderheid. In al die jaren dat wij nou bij elkaar zijn, heb ik bijvoorbeeld twee meningen. Daar kom ik bij een broeder. Ik neem het maar even aan als broeder. Als je die nou hoort praten, dan schrik je. Dan denk je, jongen. Ik ben dan een insider, maar als hij dat tegen een vreemde vertelt, of tegen iemand van een of andere kerk, dan zal die man wel zeggen, wat is dat een toestand? Verschrikkelijk, geen kruimeltje liefde. Geen kruimel, oh, allemaal haat en nijd. En dan worden er soms echt ook wel dingetjes genoemd die op zichzelf wel waar zijn. En als je dan die jeugd neemt, hoeft verschrikkelijk, er is geen eerbied, er is niet dat. Overal zit de kern van waarheid in. Maar dat is nou de visie. Een visie. En die voert men strikt door. Het is nooit anders. Altijd negatief, altijd klachten, altijd de deugd eigenlijk niks van. Je kan een tijd in je leven hebben dat je er benauwd van krijgt van zulke dingen. Het kan ook zijn dat je het een beetje overheen groeit. Je wordt ouder en misschien wat kouder, maar goed. Dan kom je bij een ander. Die zegt wat mij nou altijd zo opvalt. Dat is die band. Die band in de gemeente. Jullie lijken wel één grote familie. En ik merk vooral als er wat aan de hand is, dan merk ik het sterkst dat iedereen er zo bij betrokken is. Precies tegengesteld. Wie heeft er nou gelijk? De een die praat met een grote waardering erover, en de andere eigenlijk met een diepe minachting. De een zie je langzaam wegvallen, en de ander zegt, als ik voor kortere tijd in ons midden, ik wou dat ik maar hier woonde. Ik wou dat ik er ook hier maar bij was. Voel je? Moeilijk. Nou, ze zeggen wel eens de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Op zich vind ik het niet zo'n prettig gezegde, maar goed. Heeft die man die nou zegt, wat een liefdeloze bedoeling. Heeft hij nou gelijk? Nou, als je dat nou bijvoorbeeld aan zuster Beverlander zou vragen, dan zou ze zeggen, liefdeloos. Ik heb misschien wel 200 kaarten en brieven gehad. Nooit geweten dat de mensen zoveel van me hielden. Ja. Voel je wat ik bedoel? Dat is een stukje praktijk. Een stukje werkelijkheid. Die ander die dan zegt er maar bij te hangen. Als hij dan je boekje nakijkt en je gaat alles eens even optellen. Dan zeg je, hey, die is er geweest. Zelf ben ik er zoveel keer geweest. Ja, waar praat hij eigenlijk over? Wat voor voorstelling? Kijk, nou zit je aan de ene kant met een stuk waarheid dat wij als Adamskinderen, wij zijn zulke lievertjes niet. Dan zei opa wel eens, het is een wonder als we elkaar om een luciferhoutje nog niet doodslaan. Zo erg is een mens. Nou, dat betekent voor mij dat je echt niet, geen verwachtingen behoeft te hebben dat die christen gereformeerd of gereformeerde bonders of hervormd gereformeerd, dat is van dat goede volk en daar zijn ze zo lief en die kinderen die komen er allemaal zo netjes voor de dag en het is allemaal even mooi. Daar zit je buis. Maar wij zijn van nature allemaal ellendige Adamskinderen. Maar ik ben genegen om tegen een klager te zeggen, het valt nogal mee. Hebben ze jou al op je gezicht geslagen? Hebben ze jou al bestolen? Of bedrogen? Nou, dat zou nogal wat zijn. Ja, dat kan toch. Moet ik uit de Bijbel een paar dingen noemen die er in de christelijke gemeente wel gebeurd zijn? Zo erg. Nou, wat dan? Moet je dan eens opnoemen wat goede dingen. En dat is van de Heer. Dat is nou vrucht van de Heilige Geest. Dat is nou vrucht van de liefde. Die wij niet altijd zo duidelijk zien, maar die toch gevonden wordt in veler hart, ook in ons midden. Dat je als het ware toch onzichtbaar banden zijn. Die vandaag of morgen opeens zichtbaar worden. Ik geloof dat dat de genade is. Dat is de genade. Dat kun je soms voelen aan een manier, aan een handdruk, aan een blik uit de ogen. Van innerlijke blijdschap of dankbaarheid. Tegenover elkaar. Dat is de genade. En daarop te mogen zien is groot. En dan kan ik het nooit hebben. Ik kan het nooit hebben als mensen, hè, vaak uit een soort meelijden met zichzelf, liefde tot zichzelf, uit dat standpunt hun beschuldigingen uiten aan het adres van, er is geen kruimeltje liefde, dit is niets, de een interesseert al. Nee, zeg, dat is niet waar. Zo is het niet. Dan kijken we toch verkeerd. Want het is wel degelijk aanwezig. Dat is in de Heer Jezus Christus aanwezig en de Heilige Geest geeft het gestalte. De Denk je dat er hier nooit geen ruzies geweest zijn die bijgespijkerd zijn? Waarom? Omdat God het wilde. Dat er geen mensen van de ondergang tegengehouden zijn. Waarom? Omdat God het wilde, omdat de genade zichtbaar werd. Denk je dat er hier geen mensen zijn die uit de put en uit de modder door de genade van God echt zijn opgericht? Die zijn er. Het hoeft niet allemaal aan de grote klok te hangen, dat dient nergens toe. Het is genoeg om te zeggen, het zijn de goede tierenheden van de Heer, dat wij niet omgekomen zijn. Zijn trouw is groot. Maar je moet u nooit vergeten dat de echte gereformeerde kerk van alle dwalingen gezuiverd, die is alles te boven, die is in de hemel. Hier op aarde wordt de genade zichtbaar. Ik vertaal dat liefst zo letterlijk mogelijk. De genade wordt zichtbaar. De gunst van God wordt tastbaar. He? Daar zitten de mensen niet te stoelen op hun liefdebetoningen, maar daar kijken ze elkaar aan vanuit de wetenschap. Zo God ons ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Maar, broeder of zuster, dat we dat nou mogen weten en geloven, bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Dat vind ik wel het belangrijkste. Dat het zichtbaar wordt. En dat heeft zijn weerslag. Dat kan jou wel eens je hand verlammen. Als je plan hebt om je eigen vlees en bloed in elkaar te slaan. Van woede. Omdat het niet gaat zoals jij wil. Maar dat je hand verlamt. Je hart begint te begeven. Omdat opeens die andere werkelijkheid komt. Van die dierbare zonen Gods. Daar hoef je het kwaad niet om goed te noemen. Dat bedoel ik niet. Maar bedaar jij eens. Moeder, vader, bedaar jij eens. De appel valt niet ver van de boom. Wat denk je wel? Kijk, dat is nou de genade die zichtbaar wordt. En al die andere ontsteltenissen van mensen, weet je wel, oh, dit en dat, dan denk ik wel eens, dat is maar voor mij vaak schijn. Niet echt is. We zijn eigenlijk, maar we willen het niet weten, we zijn veel te slecht om echt ontroerd te zijn door het slecht van een ander. Daar zijn we te slecht voor. Dus we huichelen het. Dat is wat. We lijken van die lieve mensen. En daarom is ons oordeel dan zo hard. Onze woorden, onze daden. Maar we zijn het niet. In werkelijkheid gaat het Adam om mijn eer, mijn roem, mijn onverwinbare krachten. En als het nou anders is, dan is het alleen de genade. Dat is de genade. En die komt dan ook uit. Die komt uit in onze houding. En dan kun je als een groot rechtvaardige of heilige of christenmens, kun je zo beschaamd worden door die trouwe God, dat je letterlijk of figuurlijk wel onder de tafel zou willen kruipen van schaamte voor de Heer. Dat je die vuile mond hebt opengedaan, terwijl je het helemaal zo niet dacht, want je hebt nog geen moment wakker gelegen dat die mens God beledigd heeft met zijn zonde en zichzelf van het leven beroofd. Daar heb je niet aan wakker gelegen. Zo slecht. En dat is zo groot als die genade nou zichtbaar mag worden. En nogmaals, dat betekent niet een goed praten van wat kwaad is. Maar het is het scherp, in principe is het het scherpste wapen tegen de zonde. Want voel je dat hier op de achtergrond meespeelt, hè? Kan één fontein zoet en bitter water tegelijk opwellen. Je komt ermee in de klem te zitten met je eigen. En dat hoop ik, dat die genade nou ook in ons midden zichtbaar mag zijn. Bij u en bij mij. En mag blijven. Want dat is zo groot. Dat is het eigen werk van de geest van Christus. Daar kwam nou die goede man aan in Antiochië. Hij vermaalt ze dat ze bij de genade zouden blijven. Bij de Heere zouden blijven. Hij is een goed man, hebben we ook al iets van gezegd. Dat is niet genoeg hoor, een goed man. Daarom staat erbij een vol des Heilige Geestes en des geloofs. Maar in de praktijk is het fijn. Als je mensen hebt met een goed karakter. Goede aard. Dat is wel fijn. Je hebt ook mensen die niet geloven. Maar die een betrouwbare, goede aard hebben. Die als ze iemand helpen, kunnen bijvoorbeeld altijd helpen. Ik heb wel mensen die niet schroomden om de naam van God te misbruiken. Maar als het erop aankwam dat er een mens of zo in nood of in ellende of weet ik wat, dan was het gelijk. Hier, kom maar. Maar als er geen Heilige Geest en geen geloof bij te pas komt, dan heb je er niks. Dan hebben wij er wel wat aan op aarde. Maar het, je voelt wel aan, verder heb je er niks van. Het valt allemaal weg met de dood. Maar bij Barnabas gaat het samen. En dat is heel, heel fijn. Ik heb wel mensen buiten de kerk ontmoet die zo'n aangenaam karakter hadden dat ik stilletjes dacht, als jij nou ook nog de Heere mocht vrezen en geloven, wat zou je dan een aangenaam mens zijn in de gemeente, in de omgang met elkaar. De ene heeft dat nou eenmaal meer dan de ander. Stefanus zou ik zeggen, maar ik bedoel, Barnabas was nou een man met een aangenaam karakter. En dan, wat denk je, die Heilige Geest en dat geloof. Die man had alles mee, zou je zeggen. Om gestuurd te worden naar Antiochië. En om daar met zijn door de genade verlichte blik en hart de zaken te zien. En te begeleiden. Grote scharen. Komen er nog meer, wordt de Heer toegedaan. En dan? Dan zie je de indachtmakende genade. En Barnabas denkt opeens aan Saulus. Nou moet je niet vergissen, want Saulus, waar hij nu aan denkt, hè, dat is zeker 12, 13, 14 jaar geleden. Dat die man vertrokken is naar Tarsus. Daar moet je niet gering over denken. Het staat allemaal erg opeengedrongen, opgetekend, voor zover de Heilige Geest dat nodig wordt. Maar die is toch even al een tijd uit het gezicht. Wat schuilt die daar? We weten het niet. Sommigen denken dat hij daar in die omgeving het evangelie gepredikt heeft. Anderen denken van niet. Dat hij daar tenten gemaakt heeft. Zeilmaker. Die had je daar nogal wat. Die zien het als een soort voorbereidingstijd. Een wachtenstijd. We weten er niks van. Hoe zal zijn familie, zijn vader en moeder, zo ze nog in leven waren, hoe zullen die het opgevat hebben? Dat hun zoon, ja, die veelbelovende student aan de voeten van Gamaliel, dat hij daar weer in zijn werkplaats die tent zit te maken. Wij weten het allemaal niet. Maar opeens is daar de Heilige Geest. Staat er niet bij, maar dat mag je wel lezen. Die zal u alles indachtig maken. Barnabas ziet die toeloop. Hij ziet de ruimte die God geeft onder de heidenen. Hij denkt opeens aan Saulus. Dat zal nou net een man zijn. Met zijn brede blik, zijn grote ontwikkeling. Die een vijand was, echt bewust vijandig tegen die sekte van de Nazarener. Die weet voor zijn eigen hart en leven wat genade betekent. Genade voor de grootste der zondaar. Wat zou die man hier op zijn plaats zijn? Maar het wordt gestuurd door de Heilige Geest. Daar gaat Barnabas al. Hij gaat naar Tarsus om Saulus te zoeken. Hier wordt hetzelfde woord zoeken gebruikt als dat, je leest dat Jozef en Maria de Heer Jezus zochten toen hij was achtergebleven in Jeruzalem. Echt zoeken. Maar zeggen, nou maar, als de Heilige Geest je zoiets ingeeft, hè, dan loop je toch gelijk naar de goede deur toe. Kijk, dat is nou weer echt iets van ons menselijk denken. Je moet het zo denken, de Heilige Geest die komt als het ware in dat totaal van dat menselijk gebeuren. Hij leidt en hij stuurt, maar dat wil niet zeggen dat dat Barnabas linea recta zo er naartoe loopt. Oh, hier moet ik wezen, zegt de Geest. Zo moet je dat niet zien. Je moet die ruimte zien dat de Heilige Geest werkt onder mensen in al hun gedragingen, in al hun gedachten en overleggingen. Daarom heeft hij ook echt gezocht. Hij heeft navraag gedaan. Hij heeft gezegd, woont hier ene Saulus, een tentenmaker, een zeilmaker. En hij vindt hem. Tuurlijk vindt hij hem. Hij moet hem vinden. En dan neemt hij mee. Wat zullen ze blij geweest? Ze hebben elkaar al eerder ontmoet. Barnabas heeft hem geïntroduceerd in Jeruzalem, al liep het ook niet veel uit. Want het werd een grote toestand, maar Barnabas kende hem. Die heeft voor Saulus gepleit bij de apostelen, bij de gemeente. Die heeft hem begeleid. En nou elkaar weer ontmoeten. Wat eigenaardig, hè? Voel je, mensen, je moet niet te hoog denken. Je kunt nou allerlei gedachten gaan doen. Snap je nou dat zo'n man Barnabas, na zoveel jaren, hij weet toch wel van zijn broeder. Zijn broeder zal hem toch in vertrouwen wel verteld hebben dat de Heer hem afgezonderd heeft voor dat grote werk onder de heidenen. Hoe kun je dan zo'n broeder waarvan je weet, Tarse was nog ineens zo gek ver van Antiochië vandaan. Ik weet het niet precies, maar een dag of twee misschien. Maar, ik bedoel, hoe kan dat nou? Ja, daar zie je nou weer het menselijke, het gewone. Ik heb ook wel eens gedacht, als kleine jongen en als grote jongen ook nog. Ik snap niet dat Jacob, toen hij daar bij Laban was, het was toch niet zo'n wereldreis. Waarom heeft hij dan nooit eens een knecht gestuurd om te kijken hoe het met zijn vader en zijn moeder was? Dan komt hij straks terug en dan is zijn moeder al begraven. Hoe kan dat nou? Waarom zal Jozef nou nooit eens, toen hij eenmaal een beetje hoger werd, waarom zal hij dan nooit eens hebben laten informeren van hoe is het nou, hoe zou het nou thuis zijn? Dat zijn dingen die kunnen wij dan menselijk niet begrijpen. Maar ik ben ervan overtuigd, als wij in dergelijke wegen zitten, dan zou het precies met ons ook zo gaan. Vandaag kom je zulke dingen nog tegen, bedoel ik. Dat is het gewone en tegelijkertijd het wonderbaarlijke. Want de Heer is er niet buiten. Daar gaat hij. Hij gaat hem zoeken. Aangename ontmoeting, ga je mee. En een jaar lang vergaderen ze daar in de gemeente. En ze leren een grote schare. Dat wil zeggen, de lering strekt zich zo ver uit. Niet alleen tot de discipelen. Maar ik maak eruit op. Honderden, duizenden misschien wel belangstellenden. Die daar. Die de evangelieverkondiging bijwoonden. Waarvan er ook weer duizenden misschien, of honderden of duizenden, werkelijk ook, nadat de Heilige Geest dat woord zegende en gebruikte, tot de discipelen gingen behoren en mochten behoren. Die tot de belijdenis zijn gekomen. Hij is de van de Vader gezondene. Hij is de verlosser, de zaligmaker. En die zich als zondaar aan hem hebben overgegeven. Het was dus een gezegend, ja, misschien was het voor Saulus ook wel een soort oefenschool. Een voorbereiding op zijn grote tochten die hij straks zou gaan maken. Ook een leerschool. En daar in Antiochië worden de discipelen voor het eerst christenen genoemd. Ja, wat je daarmee aan moet, is dat een scheldnaam geweest? Sommigen denken van wel. Waarom? Omdat, ja, De Joden, die hebben dit niet gedaan, want die noemden volgelingen Galileërs, secte van de Nazareer, van de Nazarenen, Jezus van Nazareth. Het zou best kunnen, hoor, dat het als een soort scheldnaam gebruikt is. Christianen. Christusmensen, Messiasmensen. Het kan ook zijn dat voor de heidenen en voor de Joden hoe langer hoe meer duidelijk werd dat deze leer, dit geloof, deze mensen niet te vereenzelvigen waren met een secte binnen het Jodendom. Zoals de Essenen en de Sadduceenen. Maar dat ze een eigen gezicht hebben. Mensen die waarvan je niet kunt zeggen, ja, dat is van de Joden. Of dat is van de Herodianen. Of dat is van... Nee, dit zijn mensen, niet Mozes, maar Christusmensen, Christusmannetjes. Misschien is het spotachtig geweest. Dat kan. Antiochië stond bekend om zijn spotzucht. Relativeren. Een bewoner van Antiochië, die voelde zich eigenlijk als een man die erboven stond, een beetje. Die met een glimlach of met een schaterlach al dat gedoe om hem heen gadesloeg. En de een die wil voor dit spelen en de ander voor dat, maar hun leiden over het algemeen een lui of lekker, beter gezegd, lekker leven daar in Antiochië. Met dans en zang en muziek en zedeloosheid en noem maar op, dat was Antiochië. Het volk van het Carpe Diem plukt de dag. Maar in ieder geval, blijkbaar krijgt de gemeente een zodanig gezicht dat ze niet meer in het hokje van de Joden gedouwd worden. Niet meer in het hokje worden gedouwd van Zeus of van Hermes of Mercurius, hoe je ze ook maar noemen wil. Maar dat ze Messiasmannen genoemd worden, Messiasmensen, volgelingen van Christus. Nou, dat is mooi. Daar hoeven we niets op tegen te hebben. Want het duidt aan dat deze groep, want Christus is geen persoonsnaam, maar een ambtsnaam, dat deze groep door Gods zalving, de zalving met de Heilige Geest, openbaar kwam in het midden van die grote heidense stad. Nou, van de anderen zal ik niet veel zeggen, want ik wil de tijd aanhouden, maar ik wil er toch iets van zeggen. In diezelfde tijd kwamen er wat profeten. Wat zijn profeten? Profeten kun je denken aan mensen die onder andere ook het woord bedienden. Maar in dit geval zou ik het zo willen zeggen. Je hebt profeten ook in de Nieuw-Testamentische tijd, het begin van de tijd, van de christentijd, die van God, net als die profeten, niet hetzelfde, maar in het Oude Testament werd er ook wel eens wat voorzegd door profeten, door Elia, Elisa en andere profeten. Maar zo waren er in die zin mensen die begaafd waren met de geest van de profetie, die op sommige momenten in bepaalde problemen, vragen of wat dan ook, een antwoord konden en mochten geven door de werking van de Heilige Geest op die en die vraag of op dat wat ons te wachten staat. Was niet zo belangrijk, hoor, want later lees je daar praktisch niet meer van. Dan wordt de profetie hoofdzakelijk gevuld door de verkondiging van het evangelie. Johannes, die heeft nog echt voluit een profetisch boek geschreven. De Openbaring aan Johannes. Maar voor de rest vind je hoe langer hoe minder van dat soort gaven in de gemeente terug. Ik zou het niet durven ontkennen. Sommige van onze vaderen hebben ook wel eens een profetische geest gehad. Voordat er nog sprake was van wat dan ook, kreeg bijvoorbeeld mijn grootvader in 39 of 40, kreeg hij van de Heer te geloven en te zien dat er niemand van zijn gemeente zou omkomen. En toen Lamijn, die ook in Rotterdam stond, profeteerde dat de paarden tot aan de tomen in het bloed zouden lopen door de straten van Amsterdam, toen zei opa, die werkverbonden weet er ook al niks van. Want het zal niet gebeuren. Nou zijn er natuurlijk wel slachtoffers gevallen. Maar er was geen enkel gemeentelid van over de 1000 die gevallen is. In die slag. Onder dat helse bombardement, waar wij zelf, ik weet dat Tim nog heel goed, waar we niks meer hadden dan de pantoffeltjes die je aan had, door bergen glas en puin geschramd, alles in brand enzovoort, waar we toch uitgekomen zijn. Ik bedoel, het kan best zijn dat bijvoorbeeld mensen als Brakel of Van de Groe of wat, nee, die nog wel hebben, hè, die opeens een stukje van die profetische gave, je moet er voorzichtig mee wezen, dat is niet het belangrijkste, maar die iets van die gave krijgen. Nou, zo moet je dat nou hier zien. Dit waren de mensen die stonden erom bekend. Blijkbaar hebben ze meerdere malen in de dadelijkheid een antwoord kunnen geven op de vraag die morgen aangaan. En nou, een van hen, een Agabus, waarschijnlijk is dat een man geweest die niet zozeer altijd preekte. Misschien dat die anderen meer gesproken hebben, gewoon evangelie verkonden. Maar die Agabus is blijkbaar de man, later komt die nog eens voor als het dezelfde is. Als die profeteert dat Paulus gevangen genomen zal worden enzovoorts. En naar Rome gebracht zal worden. Kijk, die Agabus is blijkbaar iemand die op bepaalde momenten door de geest licht krijgt in de dag van morgen of overmorgen voor de toekomst. En die geeft te kennen, dat staat er ook bij, door de geest. Opeens zien ze het. Ze zien het aan een gebaar of iets aan hem, dat de geest van God over hem komt. Dat hij niet zomaar een toepasselijk woordje spreekt, maar dat hij nu gaat spreken over de toekomende dingen. En die zegt dat er een grote hongersnood zal wezen over de hele wereld, terwijl gekomen is onder de keizer Claudius. Nou, Claudius, die is in 41 keizer geworden. Hij was de opvolger van Caligula, die toen vermoord werd. Claudius werd zijn opvolger. Die is keizer geweest door het jaar 41 tot en met het jaar 54 na de geboorte van Christus. In die tijd zijn er verschillende van die keizers wel verschillende hongersnoden geweest. Niet allemaal tegelijk, niet op iedere plaats tegelijk, maar bijvoorbeeld in de jaren 44, 46, 48 was er een geweldige honger. Tot in Rome toe. Dan hier, dan daar. En dat is ook bekend uit de ongewijde geschiedenis, dat keizerin Helena uit de streek van Mesopotamië vijgen en koren heeft gezonden naar Jeruzalem om in de ergste nood te voorzien. Waarom doet Agabus dat? Zou hij misschien gedacht hebben, het einde van de tijden is gekomen? Ik weet het ook niet. Hij zal wel een verband gezien hebben met de profetieën van de Heer Jezus Christus. Hongersnoden, aardbevingen, pestilentiën die zijn komst voorafgaan. Maar in ieder geval, hij legt het daar neer. In die gemeente. En nou zie je het wonder van de liefde gemeenschap. Nadat ieder der discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste van de broeders die in Judea woonden. De moederkerk zou je kunnen zeggen. Waar de mannen vandaan gekomen waren die daar in hun stad het evangelie verkondigd hadden. Waar de Heer Jezus uitgeworpen en gekruisigd is geweest. Judea. Maar waar God door zijn grote genade ook een gemeente van uitverkorenen bijeen had verzameld. Nou, wees komt er die liefde, die gemeenschap. Misschien of het toen al honger geweest is. Laten we dat even in het midden laten, maar hoe ze het precies gedaan hebben, of dat ze eten hebben ingezameld, koren, laten we aannemen, gewoon van geld, hè. Er komt geld binnen. Ze deden het ook. Het bleef niet bij een bedoeling, bij een impuls, maar ze doen het. Dat is heel wat, als je tenminste bedenkt, ieder voor zich en God voor ons allen. Dat is meestal het standpunt van ons mensen. Dan is het een groot wonder. Ze deden het ook. Ze brachten het in de praktijk. En ze zenden het, weer dat typische, niet tot de apostelen. Uiteraard ook. Maar blijkbaar is er in Jeruzalem een meer kerkelijk leven ontstaan. In de zin van ouderlingen, diakenen. Ze zenden het tot de ouderlingen van de gemeente. Door de hand van Barnabas en Saulus. Wat zal Saulus blij geweest zijn? Dat hij als vervolger van de broeders nou wat mag brengen tot leniging van hun nood. Sommigen hebben gedacht, hoe kan dat nou, want wat heb je nou aan geld? Maar je moet niet vergeten, in tijden van schaarste is er toch nog wel wat te koop, hoor. Het gaat niet zozeer om, wat hebben ze er nou mee gedaan? Hier gaat het om het feit dat, wat konden ze ermee doen? Maar het gaat hier om het feit van de liefde, die openbaar wordt. Want we hebben het gehoord, de hand des Heren was met hem. De hand des Heren. En de genade kwam openbaar in het... In de mensen, in hun leven, in hun houding. En ook strekken die handen zich ook uit hier tot de noodlijdende in Jeruzalem. Ze doen het ook. Liefde gemeenschap. Wat geeft de Heilige Geest, geliefde gemeente, ons een voortreffelijk beeld van zijn grote genade, die alle weerstanden en tegenstanden ontbreekt. En dat nou die handen, in zonderheid van Saulus, Barnabas had er al ervaring mee gehad. Die had alles verkocht. En aan de voeten der apostelen gelegd in het begin. Maar Saulus, die handen, die de broeders probeerden op te knopen, te binden, aan de dood over te leveren, die komen nu gevuld met brood, met spijzen. Tot onderhouding van de nooddruft. Ziet, verwondert u hier mensen. Ziet wat God toch heeft gedaan. Amen.